Goedemorgen allemaal. Ik mag van u, met u vanochtend het woord delen. En we zijn met elkaar bezig in een serie. De feesten van God. God houdt van feesten. En hij had 7 feesten maar liefst ingesteld voor het volk van Israël om te vieren. En we zijn bij nummer 6 aanbeland. Ik heb daar een overzichtje van. We hebben de voorjaarsfeesten gehad. En we zijn nu in het najaar. We hebben vorige week hebben gehoord over het feest van de bazuinen. En vandaag gaan we het hebben over het feest van verzoening. Of de grote verzoendag. En dit feest is door God ingesteld. En het was eigenlijk... Ja, de meest heilige dag van het jaar dat er gevierd werd. Het is eigenlijk het belangrijkste feest voor de Joden. Ook vandaag de dag nog. Sluit alles en wijden de mensen die dag zich aan dit feest. En om dit goed te kunnen begrijpen, moeten we helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel. En eigenlijk naar Adam en Eva. Maar ik wil eerst graag een zegen vragen over dit woord. Vader God in de hemel, ik dank u, Heere, voor uw machtige woord, Heer. Ik dank u, Heer, dat uw woord vol leven is en kracht is. Heer, en dat het uiteenscheidt been en merg, ziel en geest, Heer. En ik dank u, Heer, voor uw woord, Heer. Heer, dat u het aan ons gegeven hebt, Heer. Heer, dat ik bid, Heer, dat onze harten geopend mogen zijn voor uw woord. Dat het vruchtbare grond mag vinden. Heer, dat we mogen verstaan, Heer, wat u wil zeggen. Heer, open onze harten, open onze ogen, open onze oren. Heer, voor wat u wil zeggen door uw woord. Dat we uw woord mogen begrijpen en dat het in ons hart het leven mag brengen, Heer. Heer, ik wil u zo bidden, Heer, dat het ons mag veranderen. Heer, dat u door uw woord heen ons wil raken, Heer. Heer, dat wij meer mogen beseffen van wie u bent, hoe groot u bent, hoe geweldig u bent... Hoe wijs u bent. Heer, ook door dit feest heen, Heer. Heer, wat u al duizenden jaren geleden hebt ingesteld voor de Israëlieten. Heer, wil u ons dingen leren, Heer. Heer, en open ons hart daarvoor, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil beginnen met lezen uit Leviticus. Daar is het feest ingesteld. Ik wil beginnen... In Leviticus. Helemaal voorin. Genesis, Exodus, Leviticus. En dan hoofdstuk 23, vers 27. Alleen op de 10e dag van deze 7e maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heer een vuuroffer aanbieden. En daar werd het ingesteld en ook in Leviticus 16 wordt het meer uitgelegd. Maar waar het feest voor was, wil ik eigenlijk teruggaan naar Adam en Eva in Genesis. Zij waren geschapen. En God had hun in de hof van Eden gezet. En Gods tegenwoordigheid was daar. Hij wandelde in de hof. En hij sprak met hen. En hij had een relatie met hun. Adam en Eva, die konden daar op een gegeven moment niet blijven. Want dat hadden ze gedaan. Ze hadden van de boom gegeten. Waarvan God had gezegd, daarvan moet je niet eten. Want op die dag zul je sterven. En ze hebben dat wel gedaan. En toen heeft God hen uit de hof gezet. En de relatie tussen God en mensen was verbroken. Ze waren niet meer bij God. Ze hadden geen directe toegang meer tot God. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat zij zonde hadden toegelaten in hun leven. En die zonde waar Adam en Eva last hadden, waardoor de relatie verbroken was tussen God en hen. Daar hebben wij nog steeds last van. We hebben nog steeds last van dat we de relatie tussen God en mensen verbroken is. Omdat er zonde tussen de God en de mensen in staat. En het is niet zo dat God niet van hun hield. Of misschien zou je kunnen denken, nou weet je wel, zand erover. Of iedereen maakt fouten. Of het is menselijk om fouten te maken. Maar God was namelijk licht. En de zonde is duisternis. En waar het licht is, daar kan geen duisternis bestaan. Hè? Als je een donkere kamer hebt en je steekt het licht aan, dan is direct alle duisternis verdwenen. Hè? In een instant. Hè? Waar de licht is, daar kan geen duisternis bestaan. En dat wist God. Waar Hij is, daar kan geen duisternis bestaan. Want Hij is een en al licht. En daarom konden de mensen niet bij God komen, want dan zouden ze sterven, omdat zij vol van duisternis geworden waren. En God die wist al van de grondlegging de wereld af dat de mens deze keuze zou maken. Maar God had ook vanaf de grondlegging de wereld al een verlossingsplan. En dat zijn we ook in de feesten, zien we dat God bezig is de relatie tussen God en mensen te herstellen. En de grote verzoendag is een hele belangrijke stap daarin, in de weg naar de relatie met God weer te herstellen. Het volk van Israël kende God eigenlijk niet zo heel goed toen zij net met God de woestijn in gingen. Ze hadden gezien de grote wonderen die Hij gedaan had in Egypte. Maar ze wisten nog niet zo goed wie God was. En God leerde hen in de woestijn wie Hij was. En dat Hij een verterend vuur was. En dat geen mens goed genoeg was of heilig genoeg was om in zijn aanwezigheid te kunnen bestaan. In Exodus 33 staat: geen mens kan mij zien en leven blijven. Dus er was nog steeds die barrière, maar God wou wel tot de mensen naderen. En dat deed Hij door, daar hebben we vorige keer ook over gehad, over de berg. Hij daalde neer op de berg en Mozes die klom op naar de berg en had daar contact met Hem. Dus God kwam naar beneden. Maar de mensen die waren bang, want het was een enorm lawaai. En bliksemflitsen en bazuingeschal. Het was een enorme manifestatie eigenlijk. De berg die beefde. En de mensen die waren bang. En die durfden ook die berg niet op. En God zei ook, blijf bij die berg vandaan. Hè, want wie de berg aanraakt, die ontheiligt de berg. En God is een heilig God. En God die wilde wel met hen samen samenkomen. En daarom liet Hij Mozes op de berg zien hoe Hij dat wilde gaan doen. En Hij wilde dat doen door middel van de tabernakel. En ik heb daar een plaatje van. Dit is de tabernakel. En dit liet God hem zien in de hemel. Iets gelijksoortigs. En Hij zei, je moet het precies zo maken op aarde. In het midden van de mensen. En je ziet daar dat er zit een omheining omheen. Er staat een altaar daar helemaal aan het begin. Een wasvat. En dan daar zie je een tent. Nou, die tent is normaal gesproken is die gesloten. Maar om jullie een idee te geven wat er in die tent te zien was, zie je wat daar binnen is. En dan zie je dat er twee ruimtes zijn. En de eerste grotere ruimte en daarna nog een kleinere ruimte. En daar staan ook voorwerpen, dus op dit plaatje nog niet zo goed te zien. Maar daar zullen we het straks nog over hebben. Dit kwam te midden van de Israëlieten te staan. En dat is het volgende plaatje. Hier zie je dat, een beeld ervan. De tabernakel stond in het midden. En alle Israëlieten, die zetten hun tent op daaromheen. Dus God was in hun midden. Je ziet daar de vuurkolom. En overdag was dat een wolkolom en 's nachts was dat een vuurkolom. En dat was de aanwezigheid van God. En je ziet dat hij daar rust op het einde van de tent. En daaraan konden alle Israëlieten zien, God is in ons midden. Want God wil in ons midden wonen. Hij heeft ons niet geschapen dat wij op een afstand zijn. En dat we op een afstand zeggen, nou, God is daar ver boven in de hemel. En wij zijn hier op aarde. En God die doet zijn ding daar en wij doen onze ding hier. Nee, God wilde altijd al te midden van zijn mensen wonen. He, dat was zo in de Hof van Eden. En door de zonde was dat verbroken. Kon God niet bij ons zijn, want anders zouden wij sterven. Maar door het opzetten van de tabernakel kon God in het midden van de Israëlieten zijn. Maar dat was een hele heilige plaats. En je kon niet zomaar daar naar binnen. En de gewone Israëliet, die was zich daar ook heel erg van bewust. En zelfs Aaron, de hoogpriester, was zich daar ook heel erg van bewust geworden. Want vlak voordat deze verzoendag werd ingesteld, was hij zijn beide zonen verloren. Want zijn zonen, die dachten, wij kunnen wel even daar in het heiligdom van God komen. En dat heeft hun het leven gekost. En Aaron mocht er niet eens over treuren, omdat hij de hoge priester was. Maar God wilde dat de mensen wisten, ik ben een heilig God en jullie kunnen in mijn aanwezigheid niet bestaan, want jullie zijn vol van zonde en ik ben heilig. Ik ben licht, jullie zijn duisternis. En dat kan niet bij elkaar bestaan. De volgende slide laat het even wat duidelijker zien. Hier zie je hoe de tent, hoe dat er van binnen uitzag. En de gewone Israëlieten zagen dit nooit. Maar het wordt heel erg beschreven, dus daardoor weten wij ook hoe het er natuurlijk uitzag van binnen. Er was namelijk een kleed voor. En de gewone Israëliet kwam nooit verder dan de voorhof. Bij het altaar mochten ze hun offers brengen, bij de priesters. Alleen de priesters mochten hier binnen. En dat waren de zonen van Aaron. Die van de stam van Levi waren. Die mochten daar naar binnen om dienst te doen. Maar dan moesten ze zich eerst geheiligd hebben. Ze hadden een heel ritueel van wassingen, offers brengen. En dan mochten ze daar naar binnen. En dan zie je een tafel staan met de toonbroden. En je ziet daar een kandelaar staan. En je ziet daar een reukofferaltaar staan. Dat was het heilige. En dan zie je daar nog weer een gordijn. Dat was een heel dik geweven gordijn. En hier zie je dat hij maar tot de helft komt. Hij was natuurlijk helemaal bedekt. Als de priesters in het heilige waren, konden ze niet in het heilige der heiligen kijken. Want dat was de achterste ruimte. Dat noemden ze het heilige der heiligen of het allerheiligste. En daar stond de ark. En dat was een houten kist met goud overtrokken. Er zat een deksel op. Er stonden twee engelen op, gerubs. En die waren ook van goud. En in die ark, daar zat de 10 geboden die God aan Mozes had gegeven. En daar zat op een gegeven moment kwam daar ook de staf van Aaron in, de bloeiende staf. En dat was waar de tegenwoordigheid van God was. Dat representeerde Gods aanwezigheid. En dat de bovenste deksel noemden ze het verzoendeksel. Daar mocht niemand komen. Alleen één keer per jaar. Dan mocht de hoge priester daar wel komen. En dan mocht hij verzoening doen over de zonde van het volk van Israël. Dus dat was één keer per jaar. En dat was op Grote Verzoendag, wat we net hebben gelezen. Op die dag mocht hij binnenkomen. Maar het was eigenlijk altijd toch wel weer heel erg een heilig moment. En de Israëlieten hadden ontdekt dat God was zo heilig, dat ze eigenlijk bang waren. Ja, als de hoge priester op een verkeerde manier God zou benaderen, dan zou hij dood neervallen. En daar waren ze eigenlijk best wel bang voor. Dus de Joodse traditie leert dat hij belletjes had aan de zoom van zijn mantel. En hij had ook een touw om zijn enkel. Want als hij daar naar binnen ging en hij had bijvoorbeeld het heiligingsritueel niet volkomen goed gedaan, was met de verkeerde houding, dan zou hij dood kunnen neervallen. En dat is zo heilig, dat kon niet even iemand naar binnen gaan om hem daar weg te halen. Dus ze hadden bedacht, die belletjes, touw, en ze hoorden dus de hele tijd die belletjes. En als het moment dat die belletjes opeens stil waren en hij bewoog niet meer, dan dachten ze, er is iets gebeurd. Misschien heeft God wel zonde in hem gezien en heeft hem is hij gestorven. En dan kon ze hem aan het touw naar buiten trekken. Dan hoefden ze niet naar binnen. Dus zo heilig was die plek. In de Israëlieten waren zich daar heel van bewust. Je kunt daar niet zomaar naar binnen lopen. Je kunt niet zomaar daar komen. Dus het was iets heel bijzonders. En ook als je als hoge priester daar naar binnen mocht één keer in het jaar. Dan was dat een hele bijzondere gelegenheid. En als hij daar kwam, de hoge priester, moest hij eerst verzoening doen voor hemzelf en voor zijn gezin. En daarna kon hij verzoening doen over het heiligdom, omdat er altijd onreine mensen kwamen die onder de zonde waren. Werd het heiligdom verontreinigd en moest het heiligdom ook gereinigd worden. Want niemand is zonder zonde, leert de Bijbel. Dus niemand was zo heilig dat ze daar naar binnen konden zonder dat het heiligdom verontreinigd werd. Dus hij deed verzoening over zichzelf, zijn gezin, het heiligdom en voor het hele volk. Nou, die grote verzoendag, die wordt dus vandaag de dag nog gevierd. Het heet in Israël heet het Yom Kippur. En het wordt op de 10e dag van Tishri wordt het gevierd. En dat is 10 dagen na het feest van Bazuinen. Vorige week hebben we het gehad over het feest van Bazuinen. Daar werd de aankondiging gedaan. En dat was eigenlijk luidde dat in een 10-daagse week van voorbereiding, verootmoediging. En je bedenken wat jij bij God tekortgeschoten bent. En dan op die 10e dag van de maand Tishri werd die grote verzoendag gevierd. En ze hebben daar de maankalender gebruiken ze daarvoor. Dus het verschuift ieder jaar. Maar het is wel altijd in het najaar in september of oktober. En komend jaar is het op 18 en 19 september. En waarom 18 en 19 september? Omdat bij het volk van Israël begint de dag begint als de zon ondergaat. Dan begint de nieuwe dag. Dus dat is op 18e, als de zon ondergaat, begint de grote zondag. En het duurt tot de volgende dag, tot de zon weer ondergaat. En 10 dagen, las ik ook over dat het eigenlijk heel bijzonder is. Want het was ook 10 dagen dat de Heilige Geest uitgestort werd. En toen waren de discipelen ook aan het bidden en vasten. En dit is eigenlijk wat hier in het najaar gebeurt. Zijn ze ook aan het bidden en een God aan het zoeken. En op die dag zelf vasten de Israëlieten ook. Dus het was eigenlijk wel een bijzonder feest. Het was niet een feest met eten en drinken en alles. Maar het was een dag, een hele plechtige dag. Waarin de mensen zich verootmoedigden voor God. En worden mensen ook opgeroepen om te gaan vasten. Mag ik de volgende slide? Nou, wat gebeurde er op die verzoendag precies? De hoge priester die slachtte eerst een jonge stier. En dat was om voor hemzelf en zijn gezin een zondoffer te brengen. En omdat ook hoe heilig de hoge priester ook was, en had hij zich goed gewassen en hij houdt zich aan alle rituelen. Hij was niet zonder zonde. Hè? En ieder mens, goed we ook ons best doen, we zijn niet zonder zonde. Zelfs onze voorganger is niet zonder zonde. De paus is niet zonder zonde. We zijn allemaal zondig. En voordat de hoogpriester verzoening kon doen over de zonde van het volk, moest hij eerst een offer brengen voor zijn eigen zonde. Dus dat was het wat hij eerst deed. En daarna ging hij zijn lichaam wassen met water. En daarna deed hij witte linnen kleding aan. En dat is ook wel bijzonder, want de hoge priester had ook hele mooie kleren. Met een borsttas en met steentjes en een mooie tulband en alles. Maar hier, als hij het heilige der heiligen ging, was hij gewoon in eigenlijk eenvoudige witte kleren. Ging hij het heiligdom binnen. Dus hij ging niet in vol ornaat, maar hij ging in die eenvoudige witte kleren naar binnen. Vervolgens waren er 2 geitenbokken als zondoffer en een ram als brandoffer. En dat was ook iets heel bijzonders. Er werden 2 geiten gebracht. En daar werd het lot over geworpen. En het lot dat voor de Heere was, dat was de geit die geofferd werd. Die werd geslacht en zijn bloed werd opgevangen in een schaal. andere geit, die werd naar voren gebracht. En de hoge priester legde zijn beide handen op die geit. En hij beleed de zonde van het volk. De ongerechtigheid, de rebellie, de opstandigheid. Alle zonde in onwetendheid gedaan. Legde hij eigenlijk symbolisch met zijn beide handen legde hij op deze bok. En deze bok werd niet geslacht. Maar deze bok werd door iemand die daarvoor aangewezen was, de wildernis ingebracht, de woestijn ingebracht, diep de woestijn in. En die werd daar losgelaten. En die man die kwam alleen weer terug en die geit die kwam niet weer terug. En dat was eigenlijk symbolisch dat de zonde uit het midden van Israël weg werd gedaan en werd de wildernis in werd gebracht en niet weer terugkwam. Zo werd de zonde weggedaan. De andere geit was voor de Heer en daarmee werd de zonde verzoend. Daarna ging de hoogpriester het heilige der heiligen in. En daar deed hij meerdere dingen. Ten eerste bracht hij een vuurschaal daar waar vuur op brandde. En hij deed daar twee handen vol met heilig reukwerk op. En dat was een speciaal mengsel dat ook niet nagemaakt mocht worden. Het was ook een heilig mengsel. Dat legde hij daarop en dat begon natuurlijk enorm te roken. En daarmee mocht hij het heilige der heiligen betreden. En waarom was dat? Omdat we net al gelezen hebben, je kunt niet God zien en leven. Zij mochten, de ark mocht hij eigenlijk niet zien. Er moest eigenlijk een soort van rookgordijn zijn. Omdat die plaats zo heilig was, daar was Gods aanwezigheid. Daar was God zelf aanwezig in het midden van de Israëlieten. Dus er was een rookgordijn eigenlijk. Een lieflijk reukwerk voor God. En daarna kon hij pas daarna naar binnen. Nou, dan nam hij ook mee het bloed van de stier. Omdat hij verzoening moest doen voor hemzelf. En dat sprenkelde hij op het verzoendeksel, voor het verzoendeksel. En dat deed hij 7 keer. En je hebt vast wel gehoord, 7 is het getal van de volheid. Het was een complete verzoening. En daarna het bloed van de geit. Dus eerst doet hij verzoening voor zichzelf. En dan verzoening over het volk en over het heiligdom. En dat deed hij dan ook weer. En dat was dan, nou ja, voor 1 jaar was dan in principe de zonden van dat jaar waren verzoend. Het jaar erop moest hij weer komen. Dus het was iets wat jaarlijks gebeurde. Het was niet van, nou ja, je doet het 1 keer en dan is het allemaal klaar. Het moest iedere keer weer gebeuren. Ja, de volgende slide. Nou, niet alleen de hoge priester moest iets doen, maar van het volk werd ook wat verwacht. En dat was het volgende. Ze moesten een heilige samenkomst hebben. En heilig betekent, het was apart gezet. Je ging er niet gewoon zomaar heen van, nou, op je Janburen fluitjes. Je moest je er echt op voorbereiden. En eigenlijk deden de Israëlieten dat ook de 10 dagen vanaf het feest van Bazuinen. Waren ze zich aan het voorbereiden op deze samenkomst. En iedereen werd daar ook verwacht. Het was ook niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, ik heb vandaag even niet zoveel zin. Het is mooi weer buiten. Ik ga liever even met mijn gezin naar het Dolfinarium. Dat is ook leuk. Nee, iedereen werd verwacht dat je daar kwam. In die heilige samenkomst. En je moest je ook verootmoedigen. Nou, ik vertelde net, verootmoedigen heeft ook te maken met vasten. En je zonde belijden. En je vernederen voor God. En belijden wie Hij is. En erkennen dat Hij jouw God is en dat je wil leven naar zijn naar zijn wil. En het was zelfs zeker zo dat in Leviticus 23 staat ook voorzeker iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Dus het was niet zomaar iets van, nou ja, als je het leuk vindt dan kom je ook, of als je er zin in hebt of als je het zo voelt. Of als je. Maar je werd. Ja, dat zaten ook consequenties aan. Als je dacht: van nou, dat is niet voor mij. Dat hoeft voor mij niet. Dat is voor mij niet nodig. Die moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Dus het was heel erg belangrijk dat ze kwamen. En ook geen werk verrichten. En dat staat ook in Leviticus 23, vers 30. Elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. Dus dat deed God zelf. He, als je niet verootmoedigde, dan moest je van je volksgenoten worden afgesneden. Maar als je begon te werken en denkt van nou, ik kan deze dag ook mooi gebruiken om de oogst binnen te halen of weet ik veel wat. Dan zegt God, dan zal ik jou ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. Het moet een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. Dus het was heel erg belangrijk dat ze dat deden. En dat ze, deze dag in acht namen. Dus de belangrijkste dag nog steeds in Israël. Zelfs zo belangrijk dat Israël heeft natuurlijk allemaal vijanden om zich heen. En dat de vijand dacht van ja, op Yom Kippur ligt alles stil. Iedereen wil naar huis. Alle soldaten die willen dat feest ook vieren. Dat ze toen in 1973, dat heet ook de Yom Kippur oorlog, dat ze Israël aangevallen hebben. Omdat ze dachten van ja, dan is niemand op een aanval verdacht. Nou, heel bijzonder heeft God hen daar uitgered. En ze hebben eigenlijk de vijand af kunnen slaan. Maar zo belangrijk is die dag dus nog steeds in Israël. Dat iedereen ook die dag apart zet en geen werk doet. En tot rust komt bij God. Nou, en ze moesten een vuuroffer brengen. Hè? Er is geen verzoening zonder bloedvergieten. Hè, dat is heel belangrijk wat hierin geleerd wordt. Nou, en het was of jij of het dier. Nou, en iedereen koos voor het dier om te sterven voor hen, zodat zij konden blijven leven. Dus de verzoening van de hoge priester was niet verzoend voor iedereen, alleen voor de mensen die kwamen, die zich verootmoedigden, die zichzelf aan God gaven en die een offer brachten. Dus het was niet zomaar van, ach ja, ik ben een Israëliet, dus het geldt ook voor mij. Nee, God zei, ja, jullie hebben ook een taak hierin en laat het niet aan de hoogpriester alleen over. Dus, mag ik nog de volgende slide? We hebben steeds ook gehad de afgelopen feesten die in de Bijbel, in het Oude Testament werden ingesteld. Dat die niet alleen waren voor toen of waren voor de Israëlieten, maar dat dat een voorafschaduwing was van wat God gedaan heeft in het Nieuw Testament door Jezus Christus heen. En er staat hier, het Oude Testament is een schaduw, het Nieuw Testament werkelijkheid. Het Oude Testament is natuurlijk, het Nieuw Testament geestelijk. Het Oude Testament is tijdelijk, het Nieuwe Testament is eeuwig. En het Oude Testament wijst naar Jezus, het Nieuwe Testament is vervuld door Jezus. Dan kunnen we naar de volgende slide. In Hebreeën 8, eigenlijk in het hele boek Hebreeën, wordt eigenlijk dit feest van verzoening uitgelegd. En dat laat wel zien hoe belangrijk dit feest is. Dat er eigenlijk een compleet Bijbelboek in het Nieuwe Testament aan gewijd is. Om uit te leggen, ja, wat is dit nou eigenlijk? Wat betekent dat nou voor de christenen van vandaag de dag? Wat betekent dat voor u en wat betekent het voor mij? En in deze tekst staat dat de priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Ik vertelde al aan het begin, Mozes die is op de berg geweest en die heeft de hemelse tabernakel gezien. En God zei, je moet het precies zo namaken op de aarde. Dus er is een geestelijke tabernakel in de hemel en er is een aardse. En in Hebreeën wordt uitgelegd, ja, wat de priesters daar deden, is een afbeelding en een schaduw van wat in de hemel gebeurt. Daadwerkelijk is gebeurd. En hier staat ook nog dat het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. De zonde werd door die stieren en bokken die geofferd werden tijdelijk bedekt. Hè. Ieder jaar moesten weer nieuwe offers gebracht worden. En bovendien werden er iedere dag offers gebracht, het hele jaar door. En mensen, als mensen gezondigd hadden, konden ze ook offers brengen. Dus er werden ontzettend veel dieren geofferd om God in hun midden te kunnen laten wonen, omdat God bij hun kon zijn. En dat is wat God wilde. God wilde bij de mensen zijn, maar hij wist, ja, die stieren en die bokken, die kunnen het alleen maar tijdelijk bedekken, maar die kunnen het niet wegnemen. Die kunnen niet alle zonden uitwissen, dat er nooit meer aan gedacht wordt. En dan de volgende. Daar staat in Hebreeën 10 vers 19 tot 22. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat zij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen in water. Wat in Hebreeën wordt uitgelegd, is dat Jezus is onze hoge priester. Jezus is de middelaar. Jezus is de hoge priester, niet in het aardse tabernakel, maar in de hemelse tabernakel. En hij heeft, toen hij gekruisigd werd, de zonde op zich genomen. En hij was dus eigenlijk ook de geit waarop alle zonde gelegd werd. En de Bijbel vertelt ook dat hij werd uit de stad geleid. Hij werd buiten de stad, moest hij lijden. Zoals de geit ook buiten de woestijn in werd geleid, zo werd hij ook naar buiten geleid. En hij heeft alle zonde op zich genomen. En niet alleen op zich genomen, de Bijbel zegt hij is ook tot zonde geworden voor ons. Dus eigenlijk heeft hij alle zonden van de wereld, dat is hij geworden. Dat is hij het beeld van geworden. Dus hij was niet alleen de hoge priester, maar hij was ook het offer wat gebracht werd. En hij heeft voor ons geleden aan het kruis. En dat is het offer wat hij bracht als hoge priester in de hemelse tabernakel. En wat je ook ziet, door dat offer kunnen wij weer bij God komen. Is de relatie tussen God en mensen hersteld. Toen het moment dat Jezus stierf, toen het voorhangsel, die werd toen gescheurd van boven naar beneden. Dus het voorhangsel dat scheurde open en de weg was vrij. En dat heeft Jezus voor ons gedaan aan het kruis. We hebben met het Pascha hebben gehoord hoe Jezus gestorven is aan het kruis. Hoe dat allemaal ging. En hoe dat ook allemaal precies in de Joodse feesten paste. Maar de dag van verzoening is dat hij als hoge priester daarna binnenkomt. En voor ons het offer heeft gebracht. Zijn eigen bloed voor ons heeft gebracht. Zodat wij daar binnen kunnen komen. Omdat anders wij niet kunnen bestaan in Gods nabijheid. En anders, dan is het God is daar ver, ver, ver weg. En wij zijn hier. En we zijn alleen en op onszelf aangewezen. Maar doordat Jezus de hoge priester is geworden, heeft hij een offer gebracht. En dat is niet een offer wat ieder jaar weer volbracht moet worden. Dat is eens en voor altijd. Dus er hoeven geen dieren meer geofferd te worden. Wel mogen wij, als wij binnenkomen, onszelf als een levend en heilig offer geven. Het staat in Romeinen 12 staat dat we onszelf als een levend en heilig offer mogen geven. Dat is eigenlijk onze eredienst. Dat je jezelf mag geven. Maar de offer voor onze zonde zouden wij zelf nooit kunnen betalen. Dat heeft Jezus voor ons gebracht. Dus Jezus heeft dat voor ons gedaan. En hij is in de volmaakte tabernakel in de hemel is hij binnengegaan. En daarom staat er ook hier in hoofdstuk 10. Daarom mogen wij met vrijmoedigheid binnengaan. De Israëlieten die bleven op afstand. Ook al leefde God in hun midden. Het was afgescheiden. Want God was heilig. En zij waren niet heilig. En de hoge priester kon naar binnen. Alleen als hij bezoening had gedaan voor zichzelf. Maar nu zegt Hebreeën. Je wordt uitgenodigd. Kom binnen. Kom in die nabijheid van God. Kom in die relatie met hem. Er is niets meer wat tussen jou en God hoeft in te staan. Tenzij je natuurlijk in zonde leeft en aan zonde vasthoudt. Dus doe die zonde uit je leven weg. Want dat is het enige wat tussen God en jou in staat. Want Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. En hij nodigt ons uit. Kom binnen met vrijmoedigheid. Ga daar naar binnen. Want Jezus heeft de weg voor ons bereid. Jezus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot de Vader. En die weg die loopt langs het heilige der heiligen. Want daar is waar Gods heerlijkheid is. Daar is waar Gods tegenwoordigheid is. En dan wou ik nog een tekst lezen. Nee, niet? Nou, ik heb hem hier wel staan. In Hebreeën 4 vers 14 staat. Nu wij dan een grote hoge priester hebben. Die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester. Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Laten wij dat met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus Jezus is net als ons verzocht. En hij kent ons, hij kent al onze zwakheden. En daarom zegt hij, je kunt vrij naderen tot de troon van genade. Want Jezus heeft het offer voor jullie gebracht. Hij heeft het offer voor mij gebracht. Maar wat je ook ziet bij de grote verzoendag. Het is niet zo van, ach, ik kom naar de kerk. Ik heb al die zegeningen. We moeten net als het volk van Israël ons verootmoedigen. Berouw hebben. Ons bekeren. De Bijbel leert, je moet je bekeren. En je laten dopen. En dan ben je gered. Dus als je je niet bekeert, dan kun je ook niet gered worden. En dat is wat de Israëlieten ook moesten doen. Ze moesten zich verootmoedigen voor God. Ze moesten erkennen, ja, ik heb u nodig. Ik ben zondig. Ik heb verlossing nodig. En dan is Jezus bloed daar om ons te reinigen van alle zonden. Dus dat is heel belangrijk. En dat wij vergeving kunnen ontvangen. En ik las nog een quote van dokter Carl Menninger. Dat is was een hele beroemde psychiater. Die ook verschillende inrichtingen heeft opgericht. Waar hij ontzettend veel mensen heeft geholpen. Maar hij zou gezegd hebben. Hij zei, als mensen wisten dat ze volledig vergeven waren. Dan zou 75% van zijn patiënten de volgende dag de inrichting kunnen verlaten. Hij zei dus eigenlijk dat heel veel problemen voortkomen. Omdat mensen die zonder last op hun leven voelen drukken. En hij zei, als ze weten, ik ben bevrijd, ik ben gered, ik ben verlost. Dan zouden heel veel problemen voorkomen kunnen worden. En opgelost kunnen worden. En mensen genezing kunnen ontvangen. Ik geloof ook dat dat ook betekent dat je je echt moet bekeren. Want er zijn mensen die voelen zich ook naar over de zonde. Maar die voelen zich misschien over de gevolgen van de zonde naar. De gevolgen die het heeft. De dingen die ze gedaan hebben. De gevolgen die daarvan komen. Voelen ze zich naar. En in 2 Korinther 7 vers 10 staat. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is. Brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dus de droefheid van de wereld die leidt tot depressie, tot suïcide, tot doelloosheid. Maar de goddelijke droefheid die leidt tot bekering, die geeft vreugde, die geeft vrede, die geeft het eeuwige leven. En dat is een heel groot verschil wat mensen soms niet zien. Dat er een verschil zit tussen de droefheid van de wereld en de droefheid van bekering. Dat je berouw hebt van je zonde. Echt berouw hebt van je zonde. Ik geloof inderdaad dat heel veel problemen opgelost zijn als wij ons werkelijk bekeren. En niet alleen spijt hebben van de gevolgen van zonde. Maar echt de zonde zelf wegdoen uit ons leven. En dan kun je volkomen Gods redding en genezing in je leven ervaren. Ik wil je vragen om met mij te gaan staan. En laten wij een moment nemen om, net als op een grote verzoendag, bewust te worden van wat God voor je gedaan heeft. De zonde die God uit je leven heeft weggenomen. En als je God nog niet kent, of als je denkt van ik heb de afgelopen tijd ook niet geleefd naar Gods wil. ja, beleid je zonde aan God. En kom tot echte bekering. En tot echte verlossing. Want dat is wat God wil geven. Dat is wat hij gedaan heeft voor ons aan het kruis van Golgotha. Dat heeft hij voor ons gedaan door, ja, het heilige der heiligen binnen te komen. Met zijn eigen offer. Ja, wat eeuwig is. En wat ons kan verlossen van onze zonde. Van onze depressies. Van onze pijn. Van onze ellende. Van onze schaamte. Ja, Heer, we willen tot dit moment tot u komen. Heer, we willen u bidden, Heer. Heer, we willen u vragen, Heer, om ja, ons te verlossen, Heer, van onze zonden, van onze schuld. Heer, we willen ons bekeren tot u, Heer. Heer, we willen belijden, Heer. Heer, dat we zo vaak, Heer, onze eigen weg gaan. Dat we zo vaak in opstand komen. Dat we zo vaak rebelleren. Dat we zo vaak denken dat we het beter weten dan uw woord, Heer. Heer, dat we het beter weten wat de oplossing zou kunnen zijn, Heer. In plaats van ja, ons te onderwerpen, Heer. Aan u, Heere. Aan uw weg, Heere. Aan uw wil, Heere. Heer, ik bid u, Heer. Heer, laat er een echte bekering komen in ons hart, Heere. Heer, een bekering die tot leven leidt, Heere. Een bekering die tot verlossing leidt, Heere. Heer, raak ons hart aan, Heer, op dit moment. In de naam van Jezus. Halleluja. Als we zo in deze houding blijven, wil ik ook het avondmaal met jullie vieren. Ik wil vragen aan Wenner en Patrick of ze het avondmaal willen pakken. En misschien kan de muziek naar voren komen. Laten we ons op God richten. Want door zijn bloed worden wij verzoend met God. Door zijn bloed hoeft God niet ver weg te zijn, maar kan God heel dichtbij komen. En de Bijbel zegt ook nader tot God en hij zal tot u naderen. En ik ja, wil jullie vragen op dit moment, door het nemen van het avondmaal, kom je, ja, word je deel van Jezus. Word je deel van wat hij heeft gedaan voor ons. Word je deel van ja, dat offer dat gebracht is, dat volmaakte offer van Jezus. Word je deel van zijn lijden, zijn leven, zijn dood, maar ook zijn opstanding. En mag je in die kracht van hem opstaan. Ik wil nog even de tekst lezen uit Matteüs 26. Daar staat: tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het en gaf het aan zijn discipelen. Neem dit, zei hij, en eet het op, want dit is mijn lichaam. Als wij het brood breken, is dat de gemeenschap met het lichaam van Jezus Christus. Neem het, eet het en denk daarbij dat het kostbare lichaam van Jezus, dat is verbroken voor jou, zodat jij volkomen verzoend wordt. Niet een beetje, niet van nou, nu hoor ik er een beetje bij, maar volkomen verzoening, dat het weer mag worden zoals in de tijd van Adam en Eva, waarin God ja, en mensen volkomen toegang hadden tot elkaar en met elkaar konden spreken en met elkaar konden zijn. Dat is ook waar God naar verlangt, dat je bent in zijn aanwezigheid.